Goedemorgen. Een prachtige dag om de Heer te prijzen. 5 mei, bevrijdingsdag. Dat is toch uniek. En heel Nederland staat er bol van. En heel de radio staat er bol van. En alle televisiefilms staan er bol van. Nou weet u, ik ben van na de oorlog. En dat wou ik graag zo houden. Maar ik ben wel bevrijd. En daar gaat het over vanmorgen. En als we dan nadenken over bevrijden, bevrijding, vrijmaken, losmaken, ontbinden, vrij zijn, vrijkopen, vrij laten, vrijheid, vrijstellen, lossen en verlossen, ja, dan is er maar één verlosser en bevrijder. En dat is de Heer Jezus Christus. En voor al die zaken kunnen we bij Hem terecht. En nou we het erover hebben. Kijk, Gods woord, de Bijbel, is natuurlijk bij uitstek het boek van de bevrijding. Daar kun je van alle angsten en fobieën, die kunnen je ook dwars zitten vanuit het verleden, daar kun je bevrijd worden. En ik heb daar nog wel wat gelezen over toestanden destijds, 40, 45, wat daar allemaal speelde. Het is niet helemaal onze familie voorbij gegaan. En gisteravond waren we eigenlijk voor het eerst in een klein dorpje, in Hoevelaken, bij een dodenherdenking. Waar een klein monumentje was, waar uiteraard een doedelzakspeler voorop ging. En waar kinderen rozen legden bij een monument. Nou, ik moet u zeggen, als je daar dan staat, met die wind om je oren en 2 minuten stilte, dan zegt me dat toch wat. Want ja, daar zijn toch mensen van over de oceaan gekomen om ons te bevrijden. En daar plukken we al jaren de vruchten van. En je zult maar leven in een situatie dat een vreemde vijand, een vreemde mogendheid jouw land binnenvalt en je al je vrijheden ontneemt, al je normale omstandigheden verandert. En ik denk dat in die tijd er ook wel mensen geweest zijn die gebeden hebben tot de Heere God in wat er in Psalm 144 staat. Bevrijd mij en red mij van de hand van vreemdelingen, van wie de mond valse dingen spreekt, van wie de rechterhand een rechterhand vol bedrog is. Want zo was het natuurlijk wel. En ik heb wel boeken gelezen van onderduikers ook. Die zaten dan, laat ik zeggen, een paar dagen voor de bevrijding, zaten die nog ondergedoken. En die konden alleen 's nachts, als het heel stil was, en er was niemand in de buurt, die konden ze even een frisse neus halen. Maar ze wisten niet of het nou nog een week zou duren, of nog een jaar zou duren, of 10 jaar zou duren. Dat weet je niet. Dus dat waren moeizame omstandigheden. En dan toch maar het hoofd koel te houden. En ik kan me voorstellen dat er een enorme euforie was toen het eindelijk zover was dat de vijand verslagen was. En waar kun je allemaal van bevrijd worden? Ja, ik heb het zelf meegemaakt dat op een gegeven moment toen ik jaren 50, 55 was, dat er bij mij iets bovenkwam waar ik last van kreeg. En toen zei er iemand, ja, dan moet je toch eens mee naar een psychiater gaan. Nou, alles wat met ps begint, daar had ik een klein beetje de pest aan. En ik markeer toch helemaal niks. Ik kan je niks van zien aan de buitenkant. Maar ja, het was toch iets wat uit het verleden kwam en wat een indruk op mij gemaakt had, wat me in hoge mate beïnvloed heeft. En wat zich wreekte. En als ik dan naar die man toe ging, dan zette ik de fiets aan de overkant. En dan liep ik zo een bochtje om en dan ging ik er naartoe. Ik zette niet mijn fiets daar neer, ben je gek. Dan doe je dat niet. En toen kwam ik terug en toen zegt mijn vrouw, Gonnie, en? Ik zei, nou, hij gaat helemaal verroet in het verleden, hoe het vroeger geweest is, dit en dat. Wat een onzin. Tjonge jongen, hoe komt zo'n vent erbij? Nou, zegt ze, volgens mij heeft hij wel een beetje gelijk. En dat was ook zo. Daar moest ik van bevrijd worden. Dat kan dus gebeuren, hè, dat je door omstandigheden, gezinsomstandigheden, dat je een bepaalde gedachtegang, een bepaalde manier van doen, bij jouw postvat, waar je dan later last van krijgt. En zonder dat je dat bewust bent. En sommige mensen die hebben voldoende aan een schop in de kont en de anderen moeten eventjes een serieus gesprek hebben. En degene die mij overtuigde, dat was niet de meneer de psychiater, maar dat was meer Gonnie. Die wist dat wel. zo kan een mens dus bevrijd worden. En toen ik een paar maanden geleden hoorde dat ik op bevrijdingsdag, 5 mei, in Den Haag werd uitgenodigd om te spreken, dat vond ik mooi. Dan denk ik, van, dat is een prachtig mooi onderwerp om eens Gods woord te onderzoeken op het punt van bevrijden en losmaken en verlossen. En Christus is daar een beeld van. En Christus is het summum van bevrijding. Hij kan ons overal van bevrijden. En dat is mooi, want we moeten nog wel eens een keer bevrijd worden. En bevrijdingsdag, ja, ik ben van 47, dus van na de bevrijding. Maar ik ben me toch zeer wel bewust dat ik bevrijd ben. En ik heb eventjes in de psalmen gekeken naar het woord bevrijder. En er staan een paar prachtige mooie teksten. Ik wil er even een paar voor u voorlezen. Psalm 18 om te beginnen. Vers 3 en 4. De Heer is mijn rots en mijn burcht en mijn bevrijder. Mijn God, mijn rots, tot wie ik de toevlucht neem. Mijn schild en de horen van mijn heil. Een veilige vesting. Ik riep de Heer aan, die de prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden. En Psalm 32, vers 7. U bent mijn schuilplaats, u beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. We hebben dat lied net gezongen. U bent mijn schuilplaats en dan u omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Dus na de bevrijding zijn er vrolijke gezangen. En Psalm 40. Psalm 40, vers 18. Ik ben wel ellendig en arm, maar de Heer denkt aan mij. U bent mijn helper en mijn bevrijder. Mijn God wacht niet langer. En er moet natuurlijk heel wat bevrijd worden. Want als we, ik blader nu even naar het Nieuwe Testament, naar de Romeinenbrief. Dan lezen we dus in de Romeinen 8 dat er nog een aantal hele grote zaken ook bevrijd moeten worden. Romeinen 8, vers 21, vers 20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Knoopt u dat in uw oor? Onthoudt u dat? Hè? De hele schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de zonen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, enzovoort. Dus er komt ook een hele nieuwe schepping. Dus we zien nu dat de schepping in al zijn delen zucht. En de mensheid die pleegt roofbouw op de schepping en in alle opzichten. En alles wat maar enigszins verkeerd kan doen, wat we verkeerd kunnen doen, dat doen we dan ook verkeerd. Nou ja, daar zijn we dan ook mensen voor. Maar ook de hele schepping wordt vervangen, wordt bevrijd. Er komt een nieuwe. En ik heb het hier ook al eens gehad over het Jeruzalem. Er komt ook een tweede Jeruzalem. Het oude Jeruzalem, dat wordt uiteindelijk echt platgewalst. En als de Heere God 70 volken optrommelt om de laatste keer ten strijde te trekken tegen Jeruzalem. En dan uiteindelijk dan grijpt de Heere God zelf in. En het eind van het liedje is dat er dan een prachtig, enorm groot hemels Jeruzalem van 2200 kilometer in het vierkant en 2200 kilometer hoog neerdaalt uit de hemel. Ik kan me er niks bij voorstellen, maar ik vind het wel schitterend. Dat Gods woord zegt. En wat Gods woord zegt, dat komt altijd uit. Dus er wordt heel wat bevrijd. En je kunt bijvoorbeeld Hebreeën 2, je kunt ook ergens ontzettend bang voor zijn. Er kunnen ook angsten binnenkomen. Hebreeën 2 vers 15, daar gaat het over iemand die angstig is. Daar staat er in Hebreeën 2 vers 14, omdat nu de kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen, te bevrijden, die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen zijn. Angst voor de dood, daar kun je ook van verlost worden. We hebben in onze tuin een betonnen ornament staan in de vorm van een kruis, gewoon 90 centimeter hoog, gewoon groot betonnen kruis. Die stond in die tuin toen wij er kwamen, misschien lag er wel een dode kat onder of een konijn, wie zal het zeggen. Maar het is een heel mooi ornament, ik heb hem laten staan. En een paar dagen geleden kwam de buurman van een paar huizen verder, die keek sowieso over de schutting. Hij zei, waar moet jij met dat kruis? Moet jij daaronder begraven worden? Ik zei, nou, weet ik nog niet. Hij zei, dat vind ik wel zo eng, zo'n kruis. Ik denk, nou, hoe kun je dat nou eng vinden? Een kruis. Het wijst op Christus, het is een leeg kruis, daar hangt niemand meer aan, het is volbracht. Daar zie je dus dat daar toch bepaalde dingen bij mensen, dit is een ongelovige man, ongelovige dingen leven angst. Terwijl Eén ding is zeker, één ding is heel zeker, dat we allemaal zullen sterven. En hoe kun je daar nou angst voor hebben? Dit is de overgang naar het nieuwe leven. En wij weten dat en we zijn er blij mee. Maar ja, de dood kan ook een bevrijding zijn. We hebben een tante gehad van 97. En ze zei, het duurt wel lang voordat de Heer me komt halen. 97 en ze kon niet zoveel meer. Maar dan zei ze erachteraan, maar hij zal zich wel niet vergissen. En toen ze uiteindelijk naar de hemel ging, toen was dat een echte bevrijding. Want ja, ze kon alleen maar liggen. En als je dan aan een hapje vla voerde, dan zei ze, lekker. 97. En toen ze geboren werd, toen zei de vroedvrouw, nou, dit is geen blijvertje. Het was maar een handjevol. Een kleintje. En ze was 5 jaar, toen kreeg ze tuberculose, waar toen geen medicijnen voor waren. Het enige medicijn was je bed naar buiten en een tentje eromheen naar buiten slapen. En dat moest ze volhouden tot haar 15e. Van de 5e tot haar 15e op bed gelegen. Geen school gehad, niet kunnende lezen en schrijven. Geen vriendinnetjes, want het is een besmettelijke ziekte. En toen ze 15 was, werd ze genezen verklaard. En toen zei haar vader van, en nou, morgen vroeg 4 uur opstaan, melken. Zo kon dat gaan. Ik heb het genoegen gehad om bij haar in huis te mogen wonen, een tijdje. Toen ik in Groningen op school zat en toen ik daar geen huis had. En toen mocht ik bij tante Jo wonen. Ik moet u zeggen, het was een parel van een mens. Een wijzere vrouw heb ik in mijn leven niet gezien. Ze was bijzonder wijs. Ze had een beetje moeite met lezen. Ze las heel langzaam. En vooral als je dan in de laatste brieven van Paulus leest, met die hele lange zinnen. Als ze dan aan het eind van de zin was, dan was ze eigenlijk het begin vergeten. En dan, als wij dan op bezoek kwamen in Groningen, dan lag de Bijbel klaar of het andere boek lag klaar. Dan zegt ze, wil je dat even voor me lezen? En als ik het alleen maar las, langzaam, met de juiste klemtoon, was alles glashelder. Ik hoefde nooit wat uit te leggen. Dan zei ze aan het eind, zo is mijn Heer. Prachtig mooi, wijsheid. En zij is ook bevrijd op 97-jarige leeftijd. Wat een leeftijd. We moeten wij nog maar zien te halen. En dan vrijheid en vrij maken. Ja, Johannes Evangelie wordt enorm veel gesproken over de vrijheid. En prachtig mooi om in Johannes 8 daarover te lezen. Johannes Evangelie is sowieso een ontroerend mooi boek. Waar prachtig mooi de intieme relatie tussen de vader en de zoon wordt beschreven. En dan in Johannes 8, vers 32, ik begin bij vers 30. En toen hij, dat is de Heer Jezus, deze dingen sprak, geloofden velen in hem. En Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden, dus het gaat tegen gelovige Joden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen en u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken. De waarheid zal u vrijmaken. En ze antwoordden hem, wij zijn Abraham nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Ja, als je gewoon in een vrij land leeft en je bent kinderen van Abraham en je weet dat het Gods volk bent. En dan komt er iemand, een zoon van een timmerman, komt jou vertellen dat jij vrijgemaakt moet worden. Dan geloof je dat niet. Maar de Heer Jezus legt het dan even uit in het volgende vers, vers 34. Jezus antwoordde hun, voorwaar ik zeg u, ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert mij te doden, omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. Ik spreek over wat ik bij mijn vader gezien heb. U doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. En zij antwoordden en zeiden tegen hem, Abraham is onze vader. En Jezus zei tegen hen, als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu probeert u mij te doden. Een mens die de waarheid tot u gesproken heeft, die ik van God gehoord heb, dat deed Abraham niet. Zo zie je dan dat deze mensen, leden van het volk van God, uitverkoren volk, zonen van Abraham, biologisch waterdicht, En het waren nog gelovige Joden ook, maar ze geloofden in het Oude Testament en ze geloofden in de God van Israël, maar ze geloofden niet in Jezus Christus. En ook deze mensen moesten dus bevrijd worden. Want de Heer Jezus die gaat in pittige woorden door in vers 44. U bent uit uw vader de duivel en wil de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van het begin af en staat niet in de waarheid. Staat niet in de waarheid. Kijk, en Vooral tegenwoordig is het woordje waarheid een beetje een apart woord geworden. Het nieuws is niet meer de waarheid. Het is fake nieuws, het is nepnieuws. Mensen kletsen maar wat. Ze halen de informatie overal vandaan zonder het te verifiëren. En daar word je dan mee doodgegooid. En dan 2 Korinthe 3, daar wordt gesproken over waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. En dat is een prachtige mooie tekst, daar wil ik even met u naartoe. Dat is 2 Korinthe 3, vers 17. Dat is een brief, ook een Joodse brief, hoort bij de eerste 7. Het gaat over het oude en het nieuwe verbond. Nou, met ons is nooit een verbond gesloten, dus het gaat typisch een Joodse brief. Maar dan staat er in vers 17 van hoofdstuk 3. De Heere nu is de geest, en waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. En dat geloof ik dat het inderdaad zo werkt. Als wij ons geleid weten door de Heilige Geest, als wij gelovigen zijn en wij hebben ons overgegeven aan Hem, en Hij leidt ons, dan is daar vrijheid. Dan kunnen we ons ook voor elkaar openstellen als er eens een keer verschillen van inzicht zijn, verschillen van mening zijn. En ja, als je dan daar samen zo mee bezig bent, dan kun je er natuurlijk op wachten dat er ook aanvallen komen van buitenaf. Twijfels worden gezaaid, hè? Dat was in de tijd van Paulus al niet anders. En daarom schrijft hij een hele pittige brief aan bijvoorbeeld aan de Galaten, de Joodse mensen in Galatië. Dat staat in hoofdstuk 5 van Galaten. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Ja. Dat is wel wat. Want ik weet nog wel dat mijn tweede vader was een garagehouder uit Hillegom. Dat was mijn tweede vader. Hij werd pas mijn vader toen ik een jaar of 19 was. En toen was ik ondertussen al tot geloof gekomen. Ja, en hij was een gewone gereformeerde garagehouder. Ouderling, nou ja, streepjesbroek. Dat was in die tijd wat, streepjesbroek. En toen had hij het dan tegen mij over het feit dat ik dan zo blij was dat de Heer Jezus mij gekocht en betaald was. Dat ik een nieuw mens geworden ben. Dat hij alle zonden vergeven had. Zelfs die van morgen en overmorgen. Ja, dat vond hij dan toch wel bedenkelijk. Dat ik zo vrijmoedig en zo openlijk daarmee omging. En toen hadden ze dan in dat kerkje bedacht van ja, ze hadden dan de regel der dankbaarheid uitgevonden. En dan moest je dan staande, 's morgens in de kerk aanhoren. Gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. En gij zult wel. En dan dacht ik van ja, is dat ooit, zou dat in Gods woord staan, dat dat de regel der dankbaarheid is? Dat wetten die niemand ooit heeft kunnen houden, dat ik die moet pogen te doen? En zou dat dan de Heere aangenaam zijn? Ik geloof het niet. Wij hebben menig gesprek daarover gehad en we zijn niet helemaal bij elkaar gekomen, geloof ik. Maar hij is natuurlijk ook wel gewoon gestorven en bij zijn hemelse vader. Er staat er in vers 13 van hetzelfde hoofdstuk 5. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkander door de liefde. Dien elkander door de liefde. Dat is de echte vrijheid die we hebben. We leven gelukkig in een vrij land. En we mogen al die vrijheden gelukkig ten goede nutten. We mogen in alle vrijheid samenkomen. We mogen in alle vrijheid mogen we zingen van alles wat we in de Heer hebben ontvangen. En we zijn vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood, staat er in de Romeinenbrief. En we zijn vrijgekocht door het offer en door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is prachtig mooi, Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. En ja, je kunt ook vrijgesteld worden. En vrijstellen, ergens vrij van stellen. Daar staat een prachtig mooi voorbeeld in 1 Samuel 17 van koning Saul heeft het daarover. 1 Samuel 17, want koning Saul die had wel een behoorlijk probleem. Daar waren namelijk Filistijnen en er was één hele grote Filistijn, meneer Goliath. En ja, die deed een beetje moeilijk. En hij zat daar behoorlijk mee in zijn maag. En ik wees eventjes 1 Samuel 17, ik begin bij vers 23. Terwijl hij met hen sprak, zie de kampvechter kwam eraan. Zijn naam was Goliath, een Filistijn uit Gat, uit de gelederen van de Filistijnen. Hij sprak dezelfde woorden en David hoorde ze. Maar toen de mannen van Israël die man zagen, vluchtten zij allen voor hem weg en waren zeer bevreesd. En de mannen van Israël zeiden, heb u die man wel gezien die gekomen is? Want hij is gekomen om Israël te honen. De koning zal de man die hem verslaat, Goliath dus, grote rijkdom schenken. Hij zal hem zijn dochter tot vrouw geven en het huis van zijn vader vrijstellen van lasten in Israël. Nou, dat is wel een mooie belofte. Voor de rest van je leven hoef je geen belasting meer te betalen. Ik zal ervoor tekenen. En nog de dochter van de koning, daar mag je dan mee trouwen. Vrijstellen. Maar dit is natuurlijk een simpele gebeurtenis die dan eventjes in twee zinnen beschreven wordt. Maar het is natuurlijk wel waar gebeurd. En al die gebeurtenissen uit het Oude Testament, die hebben natuurlijk altijd een overdrachtelijke betekenis. En dat betekent ook dat wij de rest van ons leven vrijgesteld zijn van de zonde. Dat God ons die niet meer toerekent. Ook al gaat het regelmatig mis in ons leven. Want de zaligmakende liefde van God is verschenen. Ik wil graag met u naar Titus 2. De zaligmakende genade van God is verschenen. Alleen al het feit dat er staat verschenen, betekent dat het in die zin dat eerst niet was. Er was wel een God die de wereld geschapen heeft. En een God van liefde en van wijsheid die zijn wetten gaf. En die het beste voor had met de mens. En die een volk uitkoos waarmee hij verder zou willen gaan. En dan lezen we plotseling in Titus 2 vers 11. Want de zaligmakende, de gelukkigmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. En in deze tegenwoordige eeuw, in de Bijbel staat wel wereld, maar er moet staan eeuw, bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de gelukkige, de zalige hoop, namelijk de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten, zegt Paulus tegen Titus. Hij heeft ons vrijgekocht. Daar hoeven we niet meer over in te zitten. Als er wat gruwelijk misgaat in je leven, en het is je eigen schuld, en je weet dat, dan hoef je daar niet wakker van te liggen. En als je er echt wakker van ligt, dan moet je gewoon je ogen dicht doen en je handen vouwen en zeggen, Heere God, dank u, dat u ook dit op voorhand vergeeft. Dat je daar vrij van mag zijn. En dan mag je ook vragen om hulp. Als je denkt dat je weer in de fout zult gaan, van Heer, wilt u me maar daarbij helpen? Want in mijn leven gaat er nog wel eens een keer wat fout. En over het bevrijden van mensen die in een moeilijke situatie zijn. Ja, dat is natuurlijk, de hele Oude Testament staat daar vol van. Zoals ik al begon te zeggen, de Bijbel is bij uitstek het boek van de bevrijding. Als we de Richterenperiode zien, dan was er weer geen koning in Israël en er was geen richter en mensen volgden hun eigen weg. En ja, toen, in die tijd was de straf van God onmiddellijk, geen regen, geen eten en grote problemen. En dan kwam er weer een richter en die deed weer grote dingen onder leiding van Gods geest. En dan ging het weer een tijdje goed, 20, 30, 40 jaar. En dan gingen ze weer in de fout en dan werden ze weer bevrijd. En zo ging het met koning David in de spelonk van Adullam. Alle mensen die zwaar belast waren en die een schuldeiser hadden, die gingen naar hem, naar David in de spelonk. En die zonderden zich af van de maatschappij. En die werden daar vonden ze iemand die hun lief had en waarmee ze wat konden. En dat is met Saulus ook al. Kijk naar Saulus' leven. Saulus was iemand, die had het ver geschopt. Die was cum laude geslaagd aan de universiteit, opgevoed aan de voeten van Gamaliel. En hij kreeg vrijbrieven mee naar Damascus om daar de Joodse mensen, die van harte in de Heer Jezus Christus geloofden, de mensen die van de weg waren, zo noemt Handelingen dat, om die in de gevangenis te gooien en te vermoorden. Hij was vrij. Maar als we de geschiedenis goed lezen, dan blijkt dat hij aan alle kanten gebonden was. Hij was bepaald niet vrij. En toen de Heere God hem staande hield op de weg naar Damascus, dan zei Paulus niet, toen hij die stem hoorde, wat moet je? Toen zei hij, wat wilt u, Heere, dat ik doen zal? Heere. Een eretitel. En toen werd hij stekelblind. En daarna werd hij Paulus genoemd, en dat betekent kleintje. En daarna kon hij niet meer zijn eigen weg gaan en ging hij de weg van de Heere God. Maar toen was hij echt vrij. Kijk, zo kan het gaan in een mensenleven. Hè? Dat je eerst aanzien hebt in de wereld en een grote kerel bent met een dik salaris. En dat gaat allemaal de goede kant op. En je meent dat je de Heere God en zijn genade niet nodig hebt. Maar als de Heere God op een gegeven moment denkt van, maar ik heb hem nodig voor een bepaald doel, dan kan het gebeuren dat de Heer je staande houdt. En dat is met Saulus gebeurd. En daarna heet hij Paulus. En toen was hij pas echt bevrijd. En hij had het daarvoor niet in de gaten. Pas daarna had hij in de gaten dat hij gebonden was. Pas daarna, dat was met mij net zo, pas daarna had ik in de gaten dat er met mij iets aan de hand was wat een klein beetje in het verleden opgebouwd was. Een overdreven verantwoordelijkheidsgevoel, omdat ik opgegroeid ben zonder vader. En mijn moeder besprak alles wat ze overdacht met mij. En daardoor kreeg ik een bepaalde functie in het gezin wat helemaal niet hoort bij kinderen. En als ik dan bij andere kinderen in het gezin kwam, vriendjes van school, en daar was een vader, dat vond ik etters. Die bemoeide zich overal mee. Daar had ik thuis geen last van. En toen ik later op school kwam en ik kreeg een meester voor de klas, die ook bij mij allerlei dingen vertelde wat ik moest doen, dat ging helemaal fout. Ik werd er regelmatig uitgetrapt. Ik kreeg een grote mond en niet accepteerde wat de meester zei. Ja, zo was ik dat gewend. En ik ben nu een paar jaartjes oud, het is allemaal goed gekomen. Maar zo kun je dus op een gegeven moment bepaalde dingen hebben die op zichzelf helemaal niet negatief zijn. En overdreven verantwoordelijkheidsgevoel is op zichzelf niet negatief. Maar het brak mij wel op toen ik een leidinggevende functie had in een bedrijf. Dat ging helemaal mis. Ik werd overspannen. En eigen schuld, dikke bult. Maar ja, je moet het wel weten. Zo zie je maar, de Heer heeft mij daar ook van bevrijd. En toen Paulus dan eindelijk stekenblind als hij was in Damascus aankwam, hè, toen het eerste wat de Joden doen is proberen hem uit de weg te ruimen. En wij weten, in 2009 die gaat het nog steeds net zo. Journalisten worden uit de weg geruimd op slinkse manieren. Er worden allerlei manieren, of ze worden kapotgeschreven via de pers, via allemaal leugens. Nou ja, dat begon dus met Saulus al. En met de Heer Jezus ging het net zo. En met de Romeinse soldaten die het graag moesten bewaken, ging het net zo. Ze kregen geld, zwijgen. En de waarheid mag niet boven tafel komen. En er worden zoveel mensen bevrijd in de Bijbel. Bijvoorbeeld Nicodemus. Hè? De godgeleerde die 's nachts naar de Heer Jezus gaat. En de Heer Jezus die hoort eigenlijk nauwelijks wat hij zegt. En die zegt alleen maar, jongetje Nicodemus, jij moet wederom geboren worden. Voor hem, voor Nicodemus, moest er ook een nieuw begin komen. En Naaman uit Syrië ook, de grote man, de grote minister van Buitenlandse Zaken was die, geloof ik. Die moest ook van zijn hoge positie afkomen en op de grond en dan zijn kleren uit en in het water om bevrijd te worden. En de koningin van Sheba, die was ook wel een klein beetje nieuwsgierig naar al die grote dingen die ze horen van Saul. En als je de geschiedenis van de koningin van Sheba leest, dan in de laatste zinnen daar staat dat ze ging rijker naar huis dan dat ze gekomen was. Want de helft was haar niet aangezegd en ze was onder de indruk van de God van Israël en zijn wijsheid. Ook zij moest bevrijd worden. En wat ze ermee gedaan heeft, dat meldt de Bijbel niet. Maar het was wel een feit. En soms kan, zoals ik al net zei, van de oude tante show, kan de dood een bevrijding zijn. Zo hebben wij de afgelopen 14 dagen nogal een emotionele periode doorgemaakt. Want 14 dagen geleden was het Pasen. En toen was het paasdienst in Zeist. En Peter Slachter diende met het woord. En hij was aardig op dreef. Dat is hem wel toevertrouwd. En er zat een meisje van een jaar of 16 die wel vaker eens komt, zo nu en dan. Ze kwam uit Papendrecht, ze was met een oom en een tante meegekomen. Ze zat daar tussenin en onder de koffie hebben we er na de dienst nog even van gedachten gewisseld. En 3 dagen later hangt ze zich op. Dat was schrikken. Dan zit je met het meisje te praten. En dan serieuze vragen over de dood en over onsterfelijkheid en de sterfelijkheid van Christus. En hoe kon dat dan dat hij de dood overwon en dat hij weer opstond? Dat waren hele pittige vragen die ik, voor zover ik daar antwoord op kon geven, antwoord op heb gegeven. En dan schrik je werkelijk te pletter als je dan donderdagsmorgens een mailtje krijgt. Iriani is dood. Dan denk ik, hoe kan dat nou? 3 dagen geleden nog mee gesproken. Maar het was wel zo. En als je dan later, dan komt langzamerhand de informatie hoe het geweest is. Problemen, gescheiden gezin, vader had geen tijd, moeder had geen tijd. Allerlei opvangorganisaties bemoeiden zich ermee. Maar ze was een gelovige en ze heeft gedacht, ik moet bevrijd worden uit deze situatie. En ze had natuurlijk een brief geschreven, achtergelaten. En daar las je dat ook in. Heel duidelijk dat een hele nauwkeurige analyse van haar leven tot op nu, waarin ze schreef, dat zie ik de komende 4 jaar niet veranderen, dus ik maak er een eind aan. Dat zie ik de komende 4 jaar niet veranderen. 16 jaar. We staan net aan het begin. Dus dat was wel schrikken. En de ouders ongelovig, de hele familie er verder omheen ongelovig. Alleen die tante en die oom, waarmee ze wel meekwam zo nu en dan, die waren gelovig en die namen haar mee. En ze heeft er uitgesproken tegen Mark, haar oom, van, dat ze wist dat ze gelovige was, dat ze een kind van God was. Dus voor deze jonge dame van 16 is de dood een gruwelijke zaak, maar toch een bevrijding. Maar nou is ze de rust ingegaan. En wij pinken een traan en wij kunnen het niet plaatsen en wij denken dat dat niet gehoeven. Maar toch, zij is bevrijd, zij is de rust ingegaan. Zij heeft het stoeltje ingenomen waarop haar naam al stond. Ook zij was uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Ook voor haar is Christus aan het kruis gestorven en opgestaan. En op de een of andere manier heeft ze dat opgepikt. En ze heeft de conclusie getrokken. En ik moet u zeggen, we waren geschokt. We waren echt geschokt. Dat zoiets op die manier kan. Kijk, als iemand oud is en sterft, dan is dat een bevrijding. Dan kan dat een bevrijding zijn. En daar hebben we dan vrede mee. Maar als het op deze leeftijd gebeurt, dan denk ik van jongens. Wat erg dat het op deze manier moet. En als je dan later de rouwkaart krijgt, ja, daar staat eigenlijk niks op. Alleen een datum en een naam en er staat iets onder. Maar het zegt helemaal niks. Dat zijn niet de rouwkaarten die wij gewend zijn. Dat zijn meestal de kaarten van bevorderd tot heerlijkheid. En iemand is ons voorgegaan. En dat was op deze rouwkaart was dat niet te vinden. Dus het was een emotionele week. Maar aan de andere kant, de Heere God geeft dan ook weer de troost die je nodig hebt. En dat doet hij op het moment dat je het nodig hebt. Hij doet dat niet van tevoren. En dat is het mooie wat we ook ervaren in ons leven. Als het knijpt, dan geeft de Heere God bepaalde dingen die je dan nodig hebt waarvan je van tevoren niet wist. Toen ik overspannen thuis zat, toen ontwikkelde Gonnie plotseling een vechtlust naar buiten toe, waar ik me over verbaasde. Ik hoorde daar dingen aan de telefoon zeggen tegen een of andere UWV-medewerker, waarvan ik dacht van, hé, is dat Gonnie? Geweldig, ongelooflijk. En dan denk ik van, Heer, dank u wel. En we hebben er enorm van geleerd. En zo kan het gaan in het leven. Dus mensen worden soms bevrijd op verschillende manieren. En dan kom je er niet onderuit dat als het over bevrijding en verlossing gaat, hoe wordt daar dan over gesproken in de laatste brieven van Paulus? Want wij leven dus nu in deze genadeperiode. Genade Gods is verschenen, heilbrengend aan alle mensen. En hoe wordt over het woordje verlossing en bevrijding en zo gesproken in de laatste 7 brieven? En ja, dat is toch wel een klein beetje een hele andere toonzetting. Want in de Efezebrief, Filippenzen, Colossenzen, Timotheus, Titus en Philemon, ja, daar gaat het tegenover mensen die wederom geboren zijn. Die weten dat ze een kind van God zijn. Die weten dat ze uitverkoren zijn van voor de grondlegging der wereld. Dat ze hemelburgers zijn geworden. Dat ze op voorhand vergeven zijn. Dat ze gezien worden en volmaakt in Christus. Je zegt dat zo makkelijk, maar het is zo diepgaand. En dan lees je bijvoorbeeld in 1 Efeze 1 vers 7... In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtreding, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Zie? Dat hebben we. Dat is niet van dat hopen we nog eens te worden en daar doen we ons best voor. En dan gaan we dit of gaan. Nee, dat hebben we ontvangen. In hem, in Christus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtreding en overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Dus die vergeving is niet overeenkomstig de hoeveelheid van onze zonden, nee, overeenkomstig de rijkdom van Gods genade. Die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, God had daar dus plezier in, overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. En dan Efeze 4 vers 4 vers 30. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en lasten van u weggenomen worden met alle slechtheid. Kijk, daar gaat het over de lichamelijke verlossing. We zijn bevrijd, we zijn volmaakt in Christus. Hij heeft ons alles vergeven. Maar de uiteindelijke, letterlijke, lichamelijke verlossing, dat komt pas op het moment dat dit aardse lichaam het helemaal laat afweten. En dan krijgen we een hemels lichaam. En dan nemen we onze positie bovenin. En Colossenzen 1, vers 13... Daar wordt er ook zo prachtig mooi over gesproken, over onze bevrijderssituatie. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden, meervoud. En daar is geen beperking. Er is een berg van genade, daar komen wij niet met z'n allen doorheen. En dat geeft hij aan ons op voorhand. En hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Dat is onze nieuwe positie. Dat is juridisch gesproken datgene waar we aanspraak op kunnen maken. Dat zien we niet bij elkaar, maar dat mogen we van elkaar wel geloven. En we mogen er samen blij over zijn. En we zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing. Dus we hoeven niet worden verlost. We hebben de verlossing. En Titus 2 nog maar een keertje. Die prachtige mooie waar het begint in met de zaligmakende genade van God. Die verschenen is, heilbrengend aan alle mensen. En dan, terwijl hij heeft zichzelf, vers 14, voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met gezag terecht. Laat niemand u verachten. Dat zijn prachtige mooie woorden, want die zaligmakende genade, zalig maken betekent gelukkig maken, hè? En ik kan er enorm gelukkig van worden als ik deze dingen op een rijtje zie. En als ik dan lees dat in de laatste brieven, dat ik dan alleen maar tot de conclusie kom dat hij ons getrokken heeft uit de duisternis. Dat we in hem de verlossing hebben. Dat de verlossing ons ten deel gevallen is. Dat we verzegeld zijn tot de dag van de lichamelijke verlossing. Tot de dag van de aardse verlossing. En de Heere heeft mij verlost. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost, zegt Paulus in Timotheus. En we zijn verlost. Dat geldt voor gelovigen en ongelovigen. En hij is gestorven voor alle mensen. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Dat niet alle mensen daar gebruik van maken en dankbaar voor zijn. Ja, dat is dan jammer. Dat moet je wel doen. En je bent stom als je het niet doet. En je doet jezelf tekort, maar je doet vooral de Heere God tekort om dat niet te doen. Kijk, ik heb ook een broer die is 2 jaar ouder dan ik. Die was gisteren jarig. En die heeft dezelfde opvoeding gehad, dezelfde school gehad. Die heeft al hetzelfde dingen meegemaakt. Als ik, maar die heeft, die gelooft niet. Die gelooft helemaal nergens in. Helemaal niks. Hij vindt mij ontzettend stom dat ik in God geloof. Wat een onzin. Ouderwets gedoe. Terwijl er toch dingen in ons leven zijn gebeurd die hij ook weet. Waar je dus wel zeker kunt weten dat er een God is die van ons houdt en voor ons zorgt. Toen mijn vader stierf, 32-jarige leeftijd, toen zette hij zelf in, vlak voordat hij stierf, veilig in Jezus' armen. Met de laatste energie. Hij ging dat niet zingen. En ik weet dat. Mijn moeder was daarbij. En mijn tante was daarbij. En ik heb het van beiden gehoord na die tijd. Dan denk ik, dat ik dat mag weten. Dat iemand op 32-jarige leeftijd, met nog 3 kinderen. Dat hij gaat sterven. En dat hij dan zelf inzet, veilig in Jezus' armen. Ik vond dat het ultieme bewijs dat er een God van liefde en genade is. Dat ik dat mocht weten. Ik heb die gedachte jarenlang gekoesterd en nog. En ik heb dat heel lang aan niemand durven vertellen. Want dat was mijn ultieme bewijs dat er een God was, dat er een God bestond. Maar mijn broer weet dat ook, maar die gelooft het niet eens. Dan denk ik, hoe kan dat nou? Dat is toch ongelooflijk? En ik heb een zus, ik had een zus die al overleden is. En die heb ik daar ook wel over gehad, vlak voordat ze stierf. Denk je nog wel eens aan de Heer Jezus, vroeg ik aan haar? Nee, nooit, zei ze. Een week later was ze gestorven. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Wat een voorrecht dat ik dat toch mag geloven. Dat die zaligmakende genade van God, dat voor mij inderdaad een gelukkigmakende genade van God. Want ik word daar heel ontzettend blij van. Het geeft mij moed om ook aan afgelopen 14 dagen, enerverende toestanden, er gaat veel mis in mensenlevens. Het maakt mij gelukkig dat de Heere God dan om ons denkt en ons datgene geeft wat we nodig hebben. En als er ergens een deur gesloten wordt, dat er dan een raam geopend wordt. En zo werken die principes bij de Heere God. En dat er dan toch nog mensen zijn die dan nog steeds de kont tegen de krib gooien en dat niet willen geloven. Nou ja, dat is jammer. Dat is stom. Ik vind het onvoorstelbaar. Voor zover ik kan nagaan, ben ik altijd een gelovige geweest. Ik heb altijd heel serieus en heel graag geluisterd naar die dingen die over het woord gingen. En op een gegeven moment toen kwam ik erachter hoe je dat moest doen, bijbelstudie, hoe dat werkte, welk principe. Ik kwam erachter dat er concordanties waren. Oh, ik vond het geweldig, daar kon je wat mee opzoeken. En ik ben tijden aan het speuren geweest voordat ik een klein beetje de lijn in de geschiedenis van de Bijbel kon vinden. En daar ben ik zo ontzettend blij van dat ik verlost ben en dat ik bevrijd ben. Dat ik weliswaar van na de oorlog ben, maar toch bevrijd. En ja, je moet je niet laten inpakken door dingen die dan weer van buiten afkomen. Hè? De hele toestand in de wereld, dat gedoe met het milieu en alle ideeën die op ons afgestuurd worden, alsof de mens enige invloed zou kunnen hebben op de loop van de natuur. Toen ik op de lagere school zat, leerden we al dat er tropische tijden in Nederland geweest waren en ijstijden geweest zijn. Dat er een krokodilachtig wezen in Maastricht gevonden is, die alleen maar kan leven bij temperaturen van 30 graden of zo. Hebben wij daar iets mee te maken dan? Kunnen wij dat beïnvloeden dan? Ik dacht het niet. Ik weet het wel zeker. En Gods woord zegt ook dat voortaan zullen hitte en koude, zaaiing en oogst niet ophouden zolang de aarde bestaat. Dus laten we ons niet bang maken en laten we gelukkig blijven. Want de zaligmakende genade van God is verschenen. Heilbrengend aan alle mensen. En daar ben ik blij om. En dat vind ik een boodschap die uitstijgt nog boven de bevrijdingsfeesten die vandaag in heel Nederland drukdoende zijn. Mensen maken zich op en er zijn festivals en er zijn concerten en mensen gaan met helikopters 5, 6 plaatsen af. Om dan vooral veel hijsa en veel ecstasypillen en veel bier. En dan worden ze een beetje blij. Maar de blijheid en de vrede en de rust die de Heere God geeft, die is alleen in Christus te vinden en nergens anders. En daar wil ik de Heer voor danken. Lieve Vader, we zijn er blij mee dat u ons bevrijd hebt. Dat u ons al geschreven hebt in het boek des levens van voor de grondlegging der wereld, toen we nog niet eens geboren werden. Heer, we snappen die dingen ten ene male niet. Maar we geloven het wel, want uw woord zegt het. En we worden er blij van, Heer, want het geeft ons moed voor de toekomst. Het tilt ons ook uit boven de misère van hier beneden, Heer. Dank u wel dat u ons op uw schouder zet, als het ware. Dat we een hemelse positie in u gekregen hebben. Overgezet vanuit de duisternis in het hemels koninkrijk. Dat is juridisch gesproken onze positie, waterdicht. En u hebt dat alles tot stand gebracht. We willen u danken dat we daar samen van mochten lezen vanmorgen een paar teksten. We zijn blij dat we mogen weten dat u een bevrijding geeft die ver boven die aardse bevrijding, de periode van geen oorlog, uitstijgt. U geeft een rust die alle verstand te boven gaat, Heer. En dat geeft ons moed voor de toekomst. En wilt u ons maar datgene geven wat we nodig hebben voor die toekomst hier beneden. Want we hebben hier nog te wandelen. We hebben nog een leven hier. We hebben nog wat voor de boeg voordat we ons bij u zullen voegen. En wilt u ons maar de moed geven en de kracht om hier te blijven staan. Mogelijk zelfs te mogen getuigen tegenover mensen die u nog niet gevonden hebben. Heer, dank u wel dat u ons uitgebreide woord geeft van 1900 pagina's met prachtige informatie. Dank u wel voor de liederen die u ons geeft waarvan we mogen zingen. Dank u wel voor zoveel broeders en zusters links en rechts waarmee we samen op mogen trekken aan uw hand. Heer, we vertrouwen ons naar u toe. Ook voor de rest van deze dag, de week die weer voor ons ligt. U kent ons leven, u kent onze positie. U weet wat er in ons hart leeft, de blijdschap die we kennen. Maar ook de angsten die we hebben, Heer, wilt u ons maar helpen daarin. En u wilt dat, u doet dat. En we zijn er blij mee dat we op u mogen rekenen, altijd. Amen. En dan ben ik nog zo vrij geweest om een lied op te zoeken wat ik graag met u wou zingen. En dat is Johannes de Heer 8:38. Wij hebben de verlossing. En dat is een prachtig mooi lied. En daar wou ik wel graag voorstellen of we daar de couplet 1, 2 en 4 van zouden kunnen zingen. 838, Johannes de Heer, couplet 1, 2 en 4.